Welkom bij CryptoCast nummer 157. Welkom Madelon.
Welkom Herbert.
Zo, en welkom onze gast van deze keer, Teunis Broosens. Ik ben ook bij ING.
Dankjewel.
Hey Teunis, je bent er niet voor het eerst, twee keer eerder al. Mm-hmm. Eén keer in 2018, één keer in 2019. En dat is intussen alweer, als ik het goed uitreken, 1,5 jaar geleden. Weet je het nog? Of,
oh ja, ja, ik weet het zeker nog. Ik had niet zo precies bijgehouden wanneer het was. Nee. Maar dat kan ik me natuurlijk nog goed herinneren. Als de dag van gisteren.
Nou goed, we gaan over van alles nog wat hebben. Over Bitcoin, misschien nog wel even over Libra. Misschien nog wel over blockchain. En over allerlei andere dingen die Madelon en jij hebben voorbereid. Ja. Dat kan dus leuk worden. We doen geen beleggingsadvies, allemaal bekend. We zijn op YouTube en op bnr.nl en allerlei andere platforms, iTunes, dat wil zeggen Apple Podcast en Spotify. De cryptomarkt professionaliseert, steeds meer particuliere en ook institutionele beleggers nemen Bitcoin en andere valuta op in hun portfolio om optimaal rendement te halen en dan de risico's te spreiden. Heb je kennis van zaken nodig, zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En dan zijn we toe aan Kraak de Quote, onze wekelijkse uiting waarin de plank wordt misgeslagen. En er zijn allerlei suggesties gedaan. Bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, bijvoorbeeld verschillende columns in het FD. Een van Erika Verdegaal, een van Jasper Lukezen. Die kiezen we allemaal niet. Die twee columns waren trouwens volgens mij op donderdag 4 maart en woensdag 3 maart. Allebei, of de een in de een en de ander in de ander. Maar die doen we dus niet, die moet je zelf eventjes opzoeken. Ik ga een hele gekke keuze doen. Ik kies het rapport van Citibank. Madelon, jij had dat rapport ook in de gaten. En het is een verrassende keus, denk ik, omdat het een rapport is dat positief is over Bitcoin. En het grappige is, we hebben een tijdje geleden ook uitingen van onszelf meegenomen. Hè? Dat is ook eerlijk, als je dingen zelf zegt die niet blijken te kloppen, moet je ook tegen kunnen dat je die erbij haalt. En dit rapport van Citibank is juichend onthaald in de Bitcoin-wereld. Is ook te begrijpen. Een grote bank die positief bericht over Bitcoin.
Ja, en het bijzondere hieraan vond ik wel dat het niet even een rapportje was, maar dat het 108 pagina's tellend was. Ze hebben zich er wel enorm in verdiept.
Ja, zeker. En we kunnen het ook beslist hebben over wat daar goed aan is. Maar we hebben nu nou eenmaal die rubriek Kraak de Quote. En ik kwam een column tegen in de Financial Times van een bekende Bitcoin-basher trouwens. Jemima Kelly. En die maakte gehakt van dit rapport van Citibank. Dus ik ga, en een aantal dingen die zij vermelden, die heb ik nagekeken. En ze heeft in een aantal opzichten gewoon gelijk. En het is wel leuk om daar hierover te kunnen discussiëren. Dus ik zal gewoon even, om te beginnen, één punt. Ik heb straks nog een andere. Één punt dat ik tegenkwam, dat ik ook heb nagetrokken van de dingen die zij zei. Helemaal in het begin op pagina 4, daar vind je een infographic. En daar staat 36% van het midden- en kleinbedrijf in de USA accepteert Bitcoin.
Nou, vond ik erg veel, ja.
Ja, precies. Dat was verrassend. Daar staat een bron bij, Source HSB. Ik dacht, wat is dat nou? Het cijfer was al zo vreemd. Nou, gelukkig komt dit feit verderop in het rapport nog terug, namelijk op pagina 28. Daar zeggen ze zelf ook al, het is wildly optimistic, maar verder zeggen ze er niet zoveel van. Behalve dus dat er onderaan de pagina een bron staat, maar weer een andere bron, namelijk 99bitcoins.com en een datum ook 7 januari 2021. Nou, ik ben gaan kijken. Het is gewoon een link in het rapport. Daar kun je gewoon op klikken. En dan kom je op 99bitcoins. En daar staat niet iets uit 7 januari 2021, maar het 2020 survey by, daar heb je hem weer, HSB, reveals. En dan krijg je datzelfde cijfer, 36% weer. Ook daar staat een link. En die link gaat naar Business Wire. En wat kom je daar tegen? Ja, dat is dus een persbericht. Dat is een artikel over onderzoek dat voor HSB is gedaan in januari 2020. En HSB is een verzekeraar. Die heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om een onderzoekje te doen. En zoals dat meestal gaat, hè, dan is het een bedrijf dat laat een onderzoek doen om te laten zien hoe belangrijk het product van dat bedrijf is. In dat persbericht, grappig genoeg, kom je geen verdere link tegen naar het complete onderzoek. Je zou een onderzoeksverslag verwachten of iets dergelijks, maar dat is er dan weer niet. Maar de portée van dat persbericht is: do they understand the risks? En ja, dan moeten bedrijven zich beter verzekeren. Dus om dit even in één zin samen te vatten. Citibank komt met een cijfer dat redelijk ver gezocht is. En de bron daarvan is uiteindelijk een persbericht dat een soort promotie is van een verzekeraar. Nou, dat vind ik, om eerlijk te zijn, beneden de stand van een bank als Citibank.
Hadden ze het eigenlijk wel mogen gebruiken.
Ja.
Het is wel een betere fact-checkwerk, Herbert, wat je hier doet.
Nou ja, weet je, het ging nog vrij makkelijk, omdat het rapport van Citibank dat zelf ook makkelijk maakt. Maar het pijnlijke is dus dat ze hier onthullen hoe makkelijk ze zichzelf eigenlijk tevreden hebben gesteld met gegevens die toch geen stand houden.
Ja.
En ik vind het ook raar dat ze een cijfer dat ze zelf wildly optimistic noemen, dat ze dat zonder blik of blozen in dat rapport opnemen. Dus dat is slecht, eigenlijk gewoon. Ja. Dan zal ik meteen ook met mijn tweede punt komen. Of Madelon, wil jij misschien eerst even kwijt wat jij mooi vindt aan het rapport? Want dat mag ook.
Nee, ik ben het op zich wel met je eens hoor, Herbert. Ja? Kijk, het rapport is 108 pagina's tellend. En ik kan me niet anders indenken dat daar echt wel gaten in te schieten zijn. Dat lijkt me logisch op het moment dat je zo'n groot rapport neerzet. Maar aan de andere kant verwacht je toch wel van een bank als Citi dat ze een beetje hun onderzoek op orde hebben.
Ja, dit vind ik ook sloppy.
Overal moet ik wel zeggen dat ik het een goed rapport vond. Als we kijken naar de totale visie van een bank als Citibank, die dusdanig diep in de materie duikt en toch wel enorm veel voor onderzoek gedaan heeft op dit vlak, vind ik het heel bijzonder. En vind ik het ook een goed rapport, los van dus de gaten die erin te schieten zijn. Als je kijkt naar de bronnen en bepaalde verwoordingen die niet helemaal goed gedaan zijn, maar het is ook lastige materie. Dus ik begrijp.
Zeker voor bankiers.
Ja, ik wou zeggen, jongens, daar is er een keer een bank die een vuistdik rapport schrijft wat eigenlijk toch best positief is. En dan is het weer niet goed.
Ja, nou ja, maar wat ik aan het begin al zei, hè, als je elke week een of ander persmedium de oren wast omdat ze dingen verkeerd zeggen over Bitcoin, dan vind ik dat je dat in dit geval ook moet doen. En ik gooi nog even dat andere punt dat ik had over jullie heen. Dat is ook best een spannend verhaal. Dat gaat over illicit activity. Dus ik zou maar zeggen dubieuze transacties in de cryptocurrency space. Ze komen, en paginanummer ben ik even kwijt, maar het staat ook in allerlei infographics in het rapport. Ik doe het even in het Engels, want dan hoef ik het alleen maar voor te lezen. In total, just over 2% of the activity in the cryptocurrency space was linked to illicit activity in 2019. And that total was down to only 0.3% in 2020. Toevallig heeft volgens mij Bert Slachter deze cijfers ook nog genoemd 2 weken geleden toen we in gesprek waren met Wim Boonstra. Maar dan komt het, en dit wordt dus niet betwist of zo, dat is allemaal prima. Maar dan komt het, to put that figure in context, a payment study commissioned by the Federal Reserve found that fraud represented 13.46% of aggregate credit and debit card network activity in the US. Dus 13,5% bijna van activiteiten op het gebied van creditcards en debitcards zou met fraude te maken hebben in de Verenigde Staten. Wat is daarmee aan de hand? Dat werd ook al genoemd door Jimmy McKelly in de Financial Times. Ze hebben hier gewoon zich vergist, want het was niet 13,46%, maar 13,46 basispunten wat de Federal Reserve had gevonden. En het pijnlijke ervan, ik wist het ook niet, maar een basispunt, dat is 0,01%. En Jimmy McKelly heeft dat gemeld bij Citibank. Die hebben gezegd, we gaan dat corrigeren. En als je nu dat rapport downloadt, dat is heel makkelijk, we linken ernaar in de show notes ook, dan vind je de gecorrigeerde versie. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben 13,46% veranderd in 13,46 BP. Wat hadden ze natuurlijk ook heel makkelijk kunnen doen? 13,46% veranderen in 0,13% of 0,13%. Want dat is wat het is en dat is Een cijfer dat makkelijk te vergelijken is met wat je in de vorige zin tegenkomt, namelijk die 2% en 0,3%.
Ja.
Punt is alleen dat je dan opeens onverbloemd laat zien dat die fraude op de creditcardnetwerken en zo lager is dan de fraude in de Bitcoin space.
En dat wilden ze nou net niet laten zien.
En wat vind ik nou het laakbare? Ze hadden een eerlijke fout. Ze hebben zich gewoon vergist. Een factor 100, dat is een beetje gênant. Maar oké, was een eerlijke fout. En ze veranderen dat in misleiding. Want ze schrijven 13,46 BP. Daar kun je makkelijk overheen lezen. Dan denk je, oké, het is dus bij Bitcoin is het 0,3. En op de creditcards is het 13,46. Maar ze geven hun fout niet echt toe door er gewoon 0,13% van te maken. En ja, dat vind ik ook weer beneden de stand van een bank.
Ik vind sowieso eerlijk gezegd om het aandeel fraude met twee cijfers achter de komma te schatten, vind ik heel erg knap. Hè? Omdat je per definitie een hoop van dat soort activiteiten niet ziet. Hè? Dat maakt niet uit of het op crypto of op traditionele infrastructuur is.
Dat ben ik ook met je eens. En dat kun je nog op het konto schrijven van de Federal Reserve. Maar ja, dat soort dingen hoef je nooit over te schrijven natuurlijk. Hè? Dat kun je ook zelf corrigeren. Er is trouwens nog iets, want dit staat nu in een infographic en het is nog net iets ingewikkelder dan dat. Want als je goed naar die infographic kijkt, dan zie je, ik zal het even schetsen, het is een soort matrix. Er staat linksboven die 0,34% fraude als percentage van total cryptocurrency transfer value. Mm-hmm. En één positie naar rechts zie je dan die 2,13%, dat is dus 2020. Eén positie naar rechts 2,13%, hetzelfde in 2019. En daaronder zie je de cijfers voor het credit- en debitcard netwerk. En die blijken dan in 2016 en 2015 te zijn. Dus het is, en bovendien is de ene dan weer die 13,46% in 2016 is by value, dus dat is een percentage van de totale waarde van de transacties. En die in 2015 is by number, dus het is een percentage percentage van het aantal transacties. Dus ze hebben allerlei cijfers die eigenlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Die vergelijken ze wel met elkaar. Dus het is een totaal verwarrend geheel. En nogmaals, erg slecht voor een bank van de statuur van Citibank. Dat is punt 2.
Komt er nog een punt 3? Of was de rest wel oké, Herbert?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou meer kunnen aanvoeren. Want harren waren ook behoorlijk met Tether bijvoorbeeld.
Ja.
De meeste banken zullen heel graag gehakt maken van de manier waarop Bitfinex met Tether omgaat. En bij Citibank praten ze juist goed op een hele wonderlijke manier. Maar ik denk dat ik nu beter kan ophouden. Die column van Jemima Kelly, daar zal ik in elk geval naar linken, dat iedereen die er zin in heeft, dat allemaal voor zichzelf kan uitmaken. En dan kunnen we het hierbij laten, want anders blijven we bezig.
Is in ieder geval goed om een klein beetje context te geven over dit rapport. Hè? Ik had van de week met Willem Middelk ook even een kort gesprek hierover.
Die twitterde, this is huge, heb ik gezien. Hè?
Precies, heb je het wel gelezen? Tuurlijk heb ik het gelezen, zei ik. En hij zei, dit zou de institutionele doorbraak kunnen zijn. Want er zijn heel veel grote partijen die kijken naar rapporten als die van onder andere Citibank. En ik ben wel benieuwd wat Teunis hiervan vindt. Hoe kijken banken in zijn algemeenheid hiernaar? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, kijk, of dit specifieke rapport nou de doorbraak gaat zijn, dat zullen we natuurlijk pas achteraf weten. Maar het is helder dat de institutionele interesse toeneemt. Hè. Dat gebeurt natuurlijk al een hele tijd. En ja, in algemene zin kun je wel verwachten dat dat de komende tijd wel verder toeneemt. Of dat betekent dat we bijvoorbeeld aan een toeloop van AEX-bedrijven gaan krijgen die een deel van hun vrije cash in Bitcoin willen gaan beleggen. Nou, dat vraag ik me af. Maar er zullen zeker bedrijven zijn die hier naar kijken. En er zullen er zeker nog wel een aantal komen.
En het is de ene bank na de andere. Hè? JP Morgan en Morgan Stanley. En,
Goldman Sachs die dus een cryptocurrency trading desk weer heropent. Hè? Precies, was ook weer een nieuwtje van afgelopen week.
Het is echt een domino effect.
Ja, het is echt weer. Hè? Ja, nou, natuurlijk op de hielen van de hype ook. Hè? Natuurlijk de prijs gaat omhoog. Dus de interesse gaat ook weer omhoog. Maar goed, hè, wat natuurlijk anders is dan een paar jaar geleden, is dat het vanuit regulering nu veel, de obstakels er veel minder zijn voor banken, voor financiële instellingen en voor beleggers om ook daadwerkelijk iets te gaan doen met cryptocurrency. Als je in Europa kijkt, we hebben nu de vijfde witwasrichtlijn. Nou, ja. We hebben natuurlijk het registratieregime in Nederland voor cryptobedrijven, dat hier natuurlijk ook al uitgebreid besproken is een aantal keer. Waar een hoop over te zeggen is, maar in ieder geval het voordeel vanuit financiële bedrijven gezien is dat het dus dit een obstakel minder is om met cryptocurrency aan de gang te gaan. Omdat het nu wat meer in het gereguleerde domein zit. En je in ieder geval niet meer heel erg druk hoeft te maken dat je allerlei wetten en regels overtreedt. Zodra je als bank iets met crypto gaat doen. Dan wel een cryptodienst aan een klant aanbieden, laat staan. Zoiets op je eigen balans nemen. Dus het wordt makkelijker. En ja, je ziet dus ook dat die interesse langzaamaan toe aan het nemen is.
Ja, en het spectaculaire van dit rapport, hè, dat vind ik natuurlijk ook, dat is dat een bank nu zo druk is met positief zijn over Bitcoin, dat ze zichzelf misschien zelfs een beetje voorbij lopen. Maar dat is dus echt nieuws, hè, dat een bank zich daar zo voor inspant blijkbaar. Dat ze hebben duidelijk plannen.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, ik denk wat je tegelijkertijd natuurlijk ziet, banken zijn grote organisaties. En wat je natuurlijk ook ziet is dat er ook binnen een bank, zoals binnen iedere grote instelling, mensen met verschillende gedachten rondlopen. Dat geldt over allerlei soorten business, maar dat geldt zeker voor zo'n nieuw en toch voor banken controversieel onderwerp als Bitcoin. Mm-hmm. Als jij drie bankiers vraagt naar hoe ze over Bitcoin denken en wat ze denken dat zij daar zelf in kunnen betekenen, dan krijg je waarschijnlijk drie zeer uiteenlopende antwoorden. Dus dat is echt een onderwerp wat dat betreft ook binnen banken heel erg in ontwikkeling is.
Ja. Zullen we dat rapport eens even lekker laten liggen, Madelon, en naar de prijzen gaan kijken?
Ja, ik pak het er even bij ondertussen. We hebben natuurlijk sinds afgelopen week best wel weer forse volatiliteit gezien. Hè, markt die gaat weer rustig aan een beetje omhoog. We hadden ongeveer eind februari een nieuwe all-time high gezet rond de $58,000. En daarna is de koers best wel fors omlaag gezakt tot een low van $43,000. En daar zagen we een patroon in ontstaan. De toppen werden lager, de bodems werden ook lager. Dat noemden we een falling wedge. En op basis daarvan konden we een uitbraak verwachten. En die uitbraak die heeft op 1 maart plaatsgevonden. Ja. En die uitbraak had een koersdoel van ongeveer $55,000. En daar zijn we momenteel naar op weg. Dus we bevinden ons nu in een opwaartse trend na de uitbraak van die falling wedge. En we zijn rustig aan op weg richting die $55,000. We zitten op de RSI mooi in het midden. We zitten qua volume mooi op het gemiddelde. Dus voor nu ziet het er heel erg goed uit. Mochten we een lagere koers zien dan ongeveer $47,000 of $48,000 is het bijna. Mochten we daaronder komen, dan ziet het patroon er iets anders uit. Maar vooralsnog, opwaartse trend continueert zich. En we zijn rustig aan op weg richting de $55,000.
Ja, ben ik toch altijd benieuwd, hè, als je zo'n cijfer van 55.000, volgt dat uit een of andere berekening, dat je dat zo stellig kunt zeggen?
Ja, dat klopt. Dat is in het Nederlands noem ik het altijd de klap- en flapregel. En dan kijk je naar het patroon wat gevormd wordt. En dan kijk je eigenlijk naar waar begint dat patroon. Dat zijn twee punten. En vanuit die twee punten loopt dat vaak in een driehoek. En in deze dan in een vallende driehoek. Maar je pakt dan het verschil tussen hetgeen waar de koers begon en waar de koers die hoogste low gezet had. En dat stukje, dat tel je bij het uitbraakpunt op. Dus als er een opwaartse uitbraak plaatsvindt, dan tel je eigenlijk dat verschil erbij op. En in deze was dat verschil ongeveer $7,000. Dus heel simpel gezegd kon je bij de uitbraak ongeveer $7,000 à $8,000 optellen. En dan kom je dus op dat koersdoel uit. En we kunnen met een zekere mate, met een bepaalde mate van zekerheid zeggen dat we daar ook daadwerkelijk op uitkomen. We zien vaak dat ongeveer 75-80% van het koersdoel wordt geraakt. Maar bij zo'n opwaartse uitspraak zijn er gewoon heel veel automatische orders die ingerold worden, ingelegd worden. Heel veel traders die anticiperen op een patroon als deze. En Technisch is natuurlijk puur het herkennen van emoties, van patronen in de markt en op basis daarvan een kansenberekening erop loslaten dat het nogmaals gebeurt. En zo'n uitbraak, op het moment dat zo'n uitbraak plaatsvindt, is het toch wel 80-90% van de gevallen, in dit geval zelfs 86% bij zo'n falling wedge, dat we dan ook daadwerkelijk een forse uitbraak gaan zien en in ieder geval richting 75% van het koers toe gaan.
Ja, oké, okay, prachtig. Dat is het wat de prijzen betreft.
Yes.
Ja, nou dan stel ik voor dat we naar het nieuws gaan. En eerst maar eens even aan Teunis vragen. Heb jij toevallig een leuk nieuwtje voor ons?
Nou, wat ik wel grappig vond, volgens mij kwam dat nieuws vanochtend, was dat de band Kings of Leon, ik moet zeggen dat ik die band niet kende, maar dat die zijn nieuwe album als token gaat uitbrengen. Dus ze gaan, geloof ik, 3 tokens uitbrengen, 3 soorten tokens. 1 token waar dan het album achter zit. 1 token waarmee je stoelen op de eerste rij van hun liveshows kan kopen. En 1 token waarmee je dan foto's en andere albumart mee kan kopen. En ze hopen dan ook dat dat natuurlijk collectors items worden. En de eventuele latere prijsstijgingen die gaan ook deels naar een goed doel. Dus ik vind ook dat we heel interessant. Hè. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat muziek getokenized wordt. Maar ik geloof wel dat dit de eerste keer is dat echt een album op deze manier als token geïssued wordt. En het past natuurlijk wel in de ontwikkeling dat tokenize alles. En wat ik ook interessant vind, en daar komen we vast later nog wel over te spreken, hè, is van... Welke rol spelen tussenpersonen nog in dit verhaal? Ja. En dan niet zozeer banken, maar meer, kijk, om uiteindelijk die stoelen op de eerste rij te krijgen, heb je toch wat mensen of bedrijven nodig die dat uiteindelijk voor jou regelen. Dus het raakt voor mij ook heel erg aan die ontzettend interessante discussie van hoe ver kun je een decentrale benadering doorvoeren en waar is er nog een rol voor tussenpersonen? Hè? En ik ben daar zeker niet zwart-wit in. Ik denk dat er echt symbiose modellen zullen ontstaan. Waarbij er dus een samenwerking is. Dus ik vind dat ontzettend interessant om te volgen.
Ja, ik denk dat het goed is om nog even te zeggen dat jij hier niet zit als woordvoerder van ING. Je zit hier als econoom. He, dus we gaan jou niet vragen hoe denkt ING hier, hoewel misschien vragen we het wel, maar dan moet dat met een bepaald voorbehoud ontkleed worden. He, dat, ook de vorige keren dat je hier hebt gezeten, hebben we dat erbij gezegd, dus dat doen we nou ook.
Misschien nog wel goed om even te benadrukken, het gaat dan om de zogenaamde NFT's, dat zijn de non-fungible tokens.
Dat zou ik zeggen, precies. Ja.
En dat is echt wel...
En dan bevriest Madelon weer, tenminste voor mij. Ja. Teunis, ik zie jou nog wel bewegen, maar Lon is even weg. Dus,
echt is, dat blijft even in de lucht hangen.
Ja. Nee, goed. Ik hoop dat ze ons misschien nog wel hoort. En anders moet ze misschien maar even iets herstarten. Ik stel voor dat wij even verder gaan. Ik zie Madelon intussen weer tot leven komen. Dat is fijn.
Ja, ik ben er weer. Ik was het een heel gesprek tegen mezelf aan het houden. Hè, wat vervelend. Nee, ik zei dat de non-fungible tokens nu echt wel een belangrijke opkomend ding zijn. En we zien het onder andere bij artiesten. Maar ook veel in de art business. Dus bij kunst. En ik denk dat we hier veel meer van gaan horen de komende periode.
Ja, nou op dit moment zie ik jou niet bewegen, maar ik hoor je wel. Dus ik denk dat ik je nu maar even moet vragen, zolang het nog kan, wat jouw nieuws is.
Ja, ik pak het er even bij. Ik was wel heel erg benieuwd naar wat Teunis van dit nieuws vindt. Ik las namelijk van de week een bericht dat Duitse banken eigenlijk spaarders aan het wegjagen zijn. Om het zomaar even heel cru te zeggen. Duitse banken die schijnen steeds meer last te hebben van de negatieve spaarrente. Dus ze moeten natuurlijk jaarlijks depositorente van 0,5% aan de Europese Centrale Bank betalen. Op het moment dat ze daar tegoeden stallen. En banken proberen deze kosten door te berekenen naar de klant. Maar ja, op een gegeven moment ligt daar een grens. En we zien dus dat deze banken mensen aanmoedigen om bijvoorbeeld te kijken naar platformen zoals Raisin of Deposit Solutions, waarin mensen binnen de eurozone banken met elkaar kunnen vergelijken en met name ook de verschillende spaarrentestanden kunnen vergelijken. En die Duitse banken die moedigen hun klanten dus ook echt aan om te gaan kijken naar landen of andere banken waar die rente een stukje hoger ligt. Die banken die kunnen nog wat meer geld stallen bij de ECB. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe Teunis tegen deze trend aankijkt.
Ja, nou ja, een teken destijds. Hè? Een teken van de rare tijd van negatieve rente waar we in zitten. Hè? Want natuurlijk in normale omstandigheden zijn deposito's, betaalrekeningen en spaarrekeningen, die hebben banken ontzettend graag. Want het is relatief ten opzichte van een obligatie uitgeven, is het voor een bank in normale tijden een goedkopere vorm van financiering. En bovendien ook een hele stabiele vorm van financiering. Want een individu kan misschien zijn spaargeld opnemen of gaat een keer naar de supermarkt. Maar als je een heleboel van die tegoeden bij elkaar hebt, dat is een hele stabiele bron van financiering. Dus banken hebben dat normaal heel graag. Alleen, ja, doordat we nu al, wat is het al, zes en een half jaar in die wereld van negatieve rente zitten, zijn we nu eigenlijk in een hele, voor banken, voor iedereen, maar ook voor banken, rare situatie gekomen, dat het voor sommige banken zelfs iets goedkoper is om een obligatie uit te geven, omdat de marktrentes dus wel verder gedaald zijn, terwijl banken inderdaad heel terughoudend zijn om aan het brede publiek negatieve rente door te berekenen. Dus daarmee worden relatief gezien, worden voor banken die betaalrekeningen en die spaarrekeningen een relatief dure vorm van financiering. Dus ja, in die zin, het is ontzettend gek, maar het is wel een gevolg van het monetair beleid en van de situatie waar we in zitten dat dit nu gebeurt. Hè? Kijk, die rekeningen, dat worden voor banken nu een soort hete aardappel die ze proberen aan iemand anders maar door te geven.
Ja.
En tot op zekere hoogte. Ja. Ja.
Ja, want even voor mijn beeldvorming. Jij zegt banken kunnen in sommige gevallen beter een obligatie uitschrijven. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want is geld hebben of geld krijgen, wij lenen geld uit aan bijvoorbeeld ING of aan een andere bank, is dat bepalend voor de business van een bank? Hoe zit dat in de basis?
Nou ja, kijk, je moet het zo zien dat een bank verleent krediet. Hè, dat is aan de ene kant van de balans natuurlijk de kerntaak. En aan de andere kant van de balans halen wij geld op. En dat zijn betaalrekeningen, spaarrekeningen. Maar aan de kant waar we geld ophalen, daar zit bij banken, dat is meestal een mix van een aantal zaken. Betaalrekeningen, spaarrekeningen. Die zijn meestal vrij stabiel. En daar zit een wat flexibelere schil boven, meestal van obligaties die worden uitgegeven. Sommige zijn wat langer lopend. Maar om de fluctuaties van dag tot dag op te vangen, worden er ook 3 maands papieren uitgegeven. En er wordt op dagbasis geleend tussen banken onderling en van de ECB. En zo ontstaat eigenlijk een hele mix van financiering voor een bank. En banken kijken natuurlijk van ja, we willen uiteindelijk natuurlijk zo goedkoop mogelijk financieren. Want uiteindelijk is natuurlijk het verschil op de rente die wij krijgen op het krediet wat we verlenen en de rente die we betalen op onze financiering. Ja, ik bedoel, uiteindelijk is het verschil tussen die twee. De rentemarge is wat een bank overhoudt onder de streep. Als het dan goedkoper wordt om, als je op de kapitaalmarkt, dus door een obligatie uit te geven bijvoorbeeld, als je dan daar wel met negatieve rente kan rekenen, terwijl bij betaalrekeningen, je dat toch als bank liever niet doet richting je klant. Ja, dan gaan banken zich achter hun oren krabben en zeggen van moeten we onze financieringmix niet een beetje gaan aanpassen. En kijk, banken gaan daar natuurlijk niet over één nacht ijs. Hè, want wat ik ook zei, die betaalrekeningen en die spaarrekeningen zijn stabiele producten. De relatie met die klant is ook ontzettend belangrijk. Hè. Je wil je klant niet tegen je in het harnas jagen. Ja. Terwijl die financiering die banken op de markt ophalen, dus die obligaties, dat is... Sowieso, die rente die fluctueert normaal iets wat harder. Als je als bank een slecht jaar hebt, dan lopen beleggers op de kapitaalmarkt ook veel makkelijker weg. Die zeggen dan van wij slaan eventjes over. Dus daar spelen allerlei factoren mee. Maar ja, die rente speelt zeker ook een rol in die financieringsbeslissing. Ja?
Dit zijn vaak dingen waarbij één schaap over de dam is en dan volgen er meer. Duitse banken doen dit nu blijkbaar? Zouden Nederlandse banken daar ook toe kunnen overgaan? Dat je tegen spaarders zegt, kun je niet ergens anders heen met je geld?
Dat durf ik niet te zeggen.
Dat zijn lastige dingen.
Dat zijn lastige dingen. Daar zou ik een kristallen bol van moeten hebben. Kijk, maar wat je ziet is natuurlijk de afgelopen jaren dat sowieso eerst is de rente natuurlijk gedaald. De rente, de spaarrente is gedaald. Je ziet vervolgens dat de afgelopen jaren dat de grens waarboven banken negatieve rente berekenen. Nou, eerst is dat voor bedrijven gebeurd. En daarna zie je voor particulieren dat die grens eigenlijk langzaamaan is teruggebracht.
Ja, 2,5 ton, 1 ton.
Ja, maar dit is natuurlijk. iedereen beseft, banken beseffen dat, de politiek beseft dat, dat dit een ontzettend gevoelig onderwerp is en dat het iedere Nederlander raakt. Dus ja, ik denk dat banken daar ontzettend voorzichtig mee omgaan.
Ja, oké. Okay. Goed, dat was jouw nieuws, Madelon. Dan heb ik
zo nog één nieuwtje, maar ga jij maar eerst.
Oké, okay. Nou, ik heb een paar kleine die een beetje bij elkaar horen. Die gaan namelijk over altcoins. Dat begon ermee dat ergens in de buurt van het weekend, niet zo lang na de vorige CryptoCast, is Cardano de nummer 3 CryptoCoin geworden. Dat was toch wel belangrijk en opmerkelijk, want Binance Coin stond heel hoog en Ripple is al een tijd weggezakt. Maar goed, Cardano is nu de nummer 3. Vervolgens kwam Grayscale met een hele lijst altcoins waar ze in ze ook wel zouden willen gaan beleggen. Ze hebben al zo'n 10 fondsen en ze hebben er al een hele hoop. Bitcoin Cash zit erbij, Ethereum zit erbij natuurlijk, Ripple geloof ik ook. Maar nu kwam er een hele lijst waar ook Polkadot op stond en ik weet niet wat allemaal. Dus ze hebben het voornemen om hun lijst met coins waarin ze beleggen voor hun klanten flink uit te breiden. Daar kan nog heel wat gebeuren en dat is misschien ook wel omdat de bitcoins erg duur worden en de beleggers naar andere dingen op zoek zijn. Ja. En wat zag ik dan nog meer? Dat was FD7 Ventures, ken ik verder niet, maar misschien zijn ze wel heel belangrijk, ik weet ook niet alles. Het was een bedrijf dat 750 miljoen in bitcoins is gaan verkopen om daar dan Cardano en Polkadot voor te kopen. Dus dat is ook al een teken dat er wat bewegingen in de markt zijn. Die gaan van bitcoin naar andere coins. Dat is toch wel interessant.
Ja.
Jij had nog commentaar op Madelon? Vanuit jouw trader ervaring?
Ja, ik vind het een beetje lastig. Want als we kijken naar de grotere bedrijven, die met veel vermogen in bitcoin stappen, in sommige gevallen ook Ether. We zien dan toch dat daar echt een strategie achter zit. En een strategie voor meerdere jaren. Al dan niet 5, misschien wel 10 jaar. En op het moment dat je meegaat met deze altcoinmarkt, dan heb je toch een kortere cycle. Vaak een wat meer boom-bust-achtige cycle. En ook een heleboel van deze altcoins die we in 2013 in de top 10 zagen. In 2017 in de top 10 zagen, die er nu helemaal niet meer tussen staan.
Ja,
dus dat is wel een gewaagde zet. Hè? Mensen zijn, retailers zijn vaak op zoek naar de nieuwe Bitcoin, de nieuwe Tesla. Maar in dit geval vind ik dat vanuit grotere partijen bezien toch wel een gevaarlijke, maar zeker een interessante stap.
Ja, het is dat jij het zegt, want anders had Teunis het vastgezegd. Heb jij nog commentaar op, Teunis? Want jij bent ook wel bekend van waarschuwende woorden in de pers. Dat was in januari volgens mij nog het geval. Dat je in een van de vele tv-programma's iets zei als van ja, bitcoin toch wel volatiel en al dat soort dingen. Maar dat is bij die altcoins natuurlijk nog veel sterker het geval.
Ja, ja, goed. Wat zal ik eraan toevoegen? Ook wat zal ik aan toevoegen wat Madelon zei? Hè?
Misschien niks.
Misschien
mag
hoor.
Niks. Nee, goed. Je zit daar duidelijk niet om te springen. Dus laten we eens even verder gaan kijken. Ja, nou, laat ik nog even zeggen dat als je meer crypto nieuws wilt hebben, dat je dan de podcast van de Crypto Update kunt vangen.
Op nog één nieuwtje ondertussen.
Oh ja, neem me niet kwalijk. Ja, dat is waar ook. Sorry.
Geen probleem. Dat was best wel een ding. Ik kreeg gisteravond, was dat dus vannacht voor jullie, een berichtje van iemand op Instagram. En die zei tegen mij, ik krijg mijn funds niet meer van Binance af.
Oh.
Kun je misschien even rondvragen hoe dat zit? En het ging over een transactie die hij tot 8 keer toe gepoogd had van het account af te halen in euro's naar een rekening. En ik dacht eerst nog, nou, misschien is die rekening niet geverifieerd, hè? Dat zou kunnen. En ik heb gisteren en ook vandaag even een berichtje geplaatst op Twitter. En daar heb ik nu inmiddels bijna 80 reacties op gehad van mensen, nou ja, in ieder geval 50 van deze mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Zo.
Dus die ook hun funds niet van Binance afkrijgen. En dan gaat het dus om de euro-transactie die naar de eurobankrekening moet. Er zijn mensen die aanraden om het dan bijvoorbeeld via Bitfavo te laten lopen, of via BitTorrent of BTC Direct.
Ja, maak er bitcoins van en maak die ook.
Precies, het is wel wat duurder, maar dan heb je het er in ieder geval van afgehaald. Want er komt nu bij vele van deze mensen withdrawal failed te staan in het rood. En het lukt dus niet om die euro's van de Binance-rekening af te krijgen. Ik heb ook contact gehad met de support van Binance, geen reactie op gehad, op Twitter geen reactie gehad. En voor meerdere mensen krijg ik terug dat ze al een aantal dagen wachten op reactie. In sommige gevallen zelfs meer dan een week. Dus dat maakt me toch wel een beetje onrustig. Ik weet niet precies wat daar aan de hand is. Ik ben zelf geen klant bij Binance. Maar zodra hier meer nieuws over is, dan zullen we dat natuurlijk
doen. Ja, over het algemeen geen goed teken, hè, als je dit soort problemen krijgt. Dan denk je,
nee, super vervelend.
Wat horen we volgende week, hè?
Ja, we zien overigens wel dat er steeds meer Bitcoin van de überhaupt...
Oh. En toen viel Madelon er even uit.
Ja? Nou... Ik heb ook nog wel een nieuwtje anders.
Oké, Teunis, vul de tijd even. Ja, voor ik de rubriek echt afsluit. Ja.
Een laatste nieuwtje. Dat gaat dan niet zozeer eigenlijk direct over de crypto-wereld, maar meer over de wereld van de central bank digital currencies.
Ja.
Die ik toch ook wel nauw volg. En dat was deze week dat een aantal Aziatische banken samen gaan ontwikkelen aan een gezamenlijk platform van CBDC, Central Bank Digital Currency, op de blockchain. Hongkong, Thailand, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Een interessant gezelschap. Maar die gaan dus samen een multicurrency platform op blockchain ontwikkelen. En die hele wereld van Central Bank Digital Currency is ook snel in ontwikkeling. Dus wat dat betreft interessant dat ze daar nu ook samen naar gaan kijken.
Ja,
die zijn Madelon helemaal kwijt ondertussen.
Ja, maar die komt vanzelf weer terug hoor, dat voorspel ik. Ja. Nee, maar zo'n multicurrency platform betekent dat dan ook dat daarin die verschillende valuta van die landen heel makkelijk in elkaar omgewisseld zullen
worden?
Precies,
dat is ongetwijfeld het idee. Hè? Want eigenlijk zie je bij die central bank digital currencies een beetje twee stromen. En je ziet één stroom die eigenlijk echt gericht is op een breed particulier publiek. Hè? Willen we een centrale bankmunt gaan uitrollen voor iedereen toegankelijk? En eigenlijk de andere stroom, die gaat er meer om van geldtransacties over de grens heen. Tussen verschillende munten inderdaad, is nog inefficiënt, is duur. Je bent toch gebonden aan verschillende tijdzones, dus het is niet instant. Dus daar zijn zeker ook nog veel verbeteringen in te maken. En ja, dit initiatief past in die laatste categorie.
Ja, intussen hardop denkend. Ik wil Madelon graag binnenlaten. Ik vermoed dat ik daar iets voor moet doen. Maar...
Volgens mij
ben je bent er alweer. Je bent alleen zonder beeld aanwezig.
Geen probleem. Ik zie mijn beeld wel, jullie beeld niet, maar dat is geen ramp.
Oké, dat is helemaal prima. Goed, je bent er weer. Moest je nog iets toevoegen aan wat je aan het zeggen was? Ik weet niet of je zelf weet wanneer je ongeveer uitviel. En Madelon is weer niet te horen. Ik ga eens even kijken. Nee, ze is weer weg. Ja, nu is ze er weer wel.
Het is
een zeer verwarrende situatie. Sorry voor de podcastluisteraars die met het beeld helemaal niks te maken hebben. Maar dit zijn dingen die je onwillekeurig zegt als dit soort dingen gebeuren. Ja. Hey, ik denk dat we het nieuws maar even gewoon moeten gaan afsluiten. En dus ik was aan het zeggen daarnet dat wie meer van dit soort nieuws wil horen... op woensdagochtend naar de... was gisteren trouwens, woensdagochtend naar de crypto-update kan luisteren. Of de crypto-update als podcast kan pakken op bnr.nl of op de bekende podcastplatforms. Snel even door de andere rubrieken. Daar kunnen we echt met Teunis gaan praten. Microcashen. Leid ik in met op te merken dat sommige luisteraars, twitteraars mij vragen stellen over hou je eigenlijk wel rekening bij het microcashen met inwisseltarieven, met de fees die je daarvoor moet betalen. En het antwoord daarop is nee, want dat verschilt per platform en dat maakt het allemaal ingewikkeld. Dus ik doe gewoon alsof die niet bestaan. En dan is het dus handig om te weten als je dit zou doen, dat je die fees dus wel hebt. En dan kan het in sommige gevallen, afhankelijk van welk platform je gebruikt en zo, kan het... Ja. Handig zijn om het bijvoorbeeld niet elke week te doen, maar elke maand en dan gewoon vier keer zoveel. Dat soort dingen, daar moet je de rekening mee houden. Maar je moet sowieso zodanig aan de knoppen draaien dat het past bij wat jij eventueel wilt.
Ja.
Nou, dus wat ben ik aan het doen? Ik cash deze week voor de 14e keer 1%. Het saldo was 0,8775 bitcoin. De koers was vanmorgen in ieder geval $49.707. 1,4% lager dan vorige week. De dollarwaarde van mijn tegoed was daardoor $43,619. Ik cash dan $436. Dat is 10% minder dan vorige week. En ik hou over 0,8687 bitcoin. Totaal gecashed $4,425. Dat is 90,5% van 5000. Nou, dat is dat. Er staat een link naar in de show notes. Dan heb ik de treasuries. Ook wel interessant. Vorige week een grote sprong. Nu een hele kleine van 6,42% naar 6,49%. Belangrijkste mutaties. MicroStrategy heeft weer bijgekocht. Maar slechts een klein beetje. 328 bitcoin op de 90.000 die ze al hadden. Purpose, het nieuwe Canadese ETF, heeft ook weer meer bitcoin. 2852 erbij, waardoor ze komen op 11.141. Nieuw zijn Coinbase met 4487 bitcoin. En Evolve ETF, weer zo'n ETF, met 568 bitcoin. En ook hier linken we naar in de show notes. Madelon, ga lekker Teunis ondervragen. Als je er tenminste bent. anders doe ik het. Nee, verdorie, ze is weer bevroren. Teunis, we beginnen vast. Tot Madelon weer leeft. Wat ik grappig vind, is om even met jou te beginnen over bitcoin zelf. Want we hebben het één keer toch vrij veel over blockchain gehad. Heb ik straks ook vragen over. En één keer heel veel over Libra en Central Bank Digital Currencies. Maar het nieuws van de dag is natuurlijk de laatste tijd bitcoin. En daar heb je ook uitspraken over gedaan. Ik dacht dat het bij RTL was, maar in elk geval van die waarschuwende teksten. Hoe zit dat nou bij jou persoonlijk? Laat ik dat eerst maar eens even vragen. Bitcoin is bezig aan zijn derde hele grote bullrun, hè, 2013. 2017 en nu in 2021. Word jij dan langzamerhand wat meer overtuigd dat het echt wat wordt met bitcoin of eigenlijk niet?
Ja, kijk, ik wordt ook wel die vraag gesteld van, je was zo sceptisch en hoe zit dat dan nu? Wat dat betreft ben ik blij dat we daar nu eens wat uitgebreider over kunnen praten. Want ik heb ook een beetje het gevoel dat, natuurlijk als er wat korte quotejes hier en daar opduiken, dan komt dat misschien soms ook wat negatiever over dan ik er volgens mij in alle nuance over denk.
Dacht ik al, ja.
Ik heb mijn eigen stukje uit 2017 ook nog maar eens bijgepakt en eens even langsgelopen van hoe denk ik er nou over? Kijk, laat ik ook gewoon eerlijk zijn. Ik denk, ik zei toen eind 2017, ik denk dat het een niche asset zal worden of gaat blijven. Laat ik eerlijk zijn, ik had niet voorzien dat die institutionele interesse, dat die zo groot zou worden als hij nu is. En ik denk vandaag de dag dat we er allemaal wel over eens kunnen zijn dat hij waarschijnlijk alleen maar verder gaat toenemen de komende tijd. Ja. Dus dat had ik niet voorzien. Dus in die zin moet ik mijn visie bijstellen. Want dat dit al zo gebeurd is, had ik geen rekening mee gehouden. Had ik gewoon niet helemaal verwacht. Maar tegelijkertijd zijn een aantal dingen die ik toen aanstipte, die zie ik nog steeds wel van toepassing. In de zin van bijvoorbeeld een belangrijke rol voor regulering. Aan de ene kant als rem, aan de andere kant juist als mogelijke stimulans. Dat is ook iets waar dat Citi-rapport eigenlijk ook wel wat over zegt. Eigenlijk waar we het eerder al over hadden. Hoe meer het gereguleerd wordt, hoe makkelijker het wordt voor de traditionele financiële partijen om ook te gaan participeren in de crypto-wereld. Omdat het in ieder geval dat obstakel wegneemt. Tegelijkertijd is natuurlijk voor een deel van de oorspronkelijke crypto crowd is juist het is Bitcoin juist begonnen om weg te kunnen van het traditionele establishment, banken, de centrale banken, de overheid. Ja. Voor mij is echt een vraag van hoe gaat dat zich ontwikkelen? Kijk, Citi schetst daarin dan wel vind ik best een stevig scenario van misschien komt het wel tot een soort breuk. Waarbij je ziet dat sommige developers zeggen van als Bitcoin zo gereguleerd en mainstream wordt, dan zijn wij weg. Dan gaan wij al iets anders werken. Ja, dat durf ik allemaal niet te zeggen of dat gaat gebeuren. Maar dit is in ieder geval absoluut een relevant aspect. Iets anders wat ik toen schreef was van heb je niet toch nog altijd misschien intermediairs nodig? Ik had het toen over En van, nou ja, misschien dat mensen vinden het ook niet fijn. Of niet iedereen vindt het fijn om zo volledig zelf zijn crypto's te managen en zijn eigen wallet te beheren.
Hier hadden we het vorige week ook over met iemand van Blocks.
Ja, hè? En ja, ik denk toch nog steeds dat ook als je kijkt in de crypto-wereld, de beurzen zijn, ja, zogezegd, intermediairs. Er zijn veel crypto-wallet providers. Dus ja, ik denk ook daar is er wel een rol voor intermediairs. Ik vind het heel interessant inderdaad van, ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen?
Een van de vragen die je daarbij kunt stellen is, daar hadden we het net ook al over, hè, de banken, je zou bijna zeggen in domino termen, ze vallen één voor één om, maar dan denkt iedereen natuurlijk aan heel, heel andere dingen. De ene bank na de andere capituleert voor Bitcoin als het ware, maar het is tot nu toe vooral in de Verenigde Staten. En de vraag is dan, ik wil niet direct het over ING hebben, maar wanneer bereikt dat Europa? Dat is toch ook wel, even kijken, Zwitserland zitten er wel een paar. Dus kun je daar iets over zeggen? Hoe denk je dat zich dat gaat ontwikkelen, dat landschap?
Nou ja, kijk, ik denk, wat er natuurlijk over te zeggen valt, is banken zijn natuurlijk niet ongevoelig voor wat hun klanten vragen. Op het moment dat er echt dat die interesse vanuit klanten toeneemt, dat is aan het gebeuren. Al durf ik daar geen percentages op te plakken van hoeveel mensen, hoeveel klanten procentueel van banken nu hun bank bellen, waar ze spreken en zeggen, waar blijf je met je crypto wallet in mijn bankier app? Als die interesse toeneemt, dan zullen banken daar in toenemende mate over na gaan denken. Dat is een feit.
Overigens zei je dat drie jaar geleden ook al.
Nou kijk, dan ben ik daarin toch consistent. Ja.
De tijd heeft niet stilgestaan. In dit soort dingen is het ook first mover advantage. Hè? Hoe langer je daarmee wacht, en daar hadden we toen ook al over.
Ja, en je ziet wel natuurlijk dat ook een collega Nederlandse bank een aantal jaar geleden eigenlijk daar heel enthousiast een proefballonnetje over opliet. Maar dat toch ook weer heel snel weer mee ophield. Ik vermoed dat in ieder geval destijds vanuit de toezichthouder ook niet juichend is ontvangen. Ja. Ja, goed, die tijden zijn dus aan het veranderen. Waarbij ik wel vermoed we hebben de vijfde witwasrichtlijn. We hebben het registratieregime voor cryptocurrency. Tegelijkertijd zijn toezichthouders in het algemeen te conservatief. Dat kunnen we ze verwijten.
Maar
dat zijn ze ook op zich met goede redenen. Zeker banktoezichthouders, omdat banken natuurlijk bij uitstek stabiele instituten moeten zijn. Dus ook.
Ja, maar als ik dat van een andere kant bekijk, dan zeg ik, wat voor de cryptobedrijven echt wennen was en ook best wel even moeilijk voldoen aan die vijfde witwasrichtlijn, dat is voor banken misschien wel heel makkelijk. Want die doen dat de hele tijd al. Tenminste, dat hoop je.
Ja, nou ja, goed, kijk, we weten dat banken ook de nodige problemen hebben gehad met voldoen aan de witwaswetgeving in het recente verleden. Maar tegelijkertijd, er is ontzettend veel gebeurd. Er zijn honderden, zo niet duizenden mensen aangenomen door banken natuurlijk om die processen te verbeteren. Maar het valt niet te ontkennen dat ik denk vanuit het bankaire toezicht, maar ook in banken zelf, er natuurlijk een bepaald conservatisme is, een bepaalde voorzichtigheid, een bepaalde afwachtendheid van jongens, moeten we dit nou allemaal wel doen?
En misschien niet alleen dat, want je merkt dat ook in allerlei publicaties, hoe mensen uit de bankwereld zich erover uitspreken, maar ook journalisten zelf, dat er toch een hele grote groep is in de financiële wereld die eigenlijk gewoon helemaal geen zin heeft in dat blok, in dat bitcoin. Ik moet niet zeggen blockchain, daar komen we zo nog op. Geen zin heeft in dat bitcoin. Dat is natuurlijk net een iets ander mechanisme dan dat je denkt van, nou is het al wel verantwoord voor onze klanten.
Ja, kijk, wat natuurlijk ook speelt is inderdaad dat Bitcoin laat zich moeilijk in traditionele hokjes plaatsen. Ja. Als je het hebt over traditionele waarderingstheorieën van aandelen en obligaties, die passen niet. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik denk dat, ik bedoel, die kritiek is er en is het op zekere hoogte terecht. Het is voor traditionele bankiers en traditionele economen zoals ik. Het is eventjes wennen om met zoiets, nieuws is het al lang niet meer natuurlijk, maar om daar ja, om daarop aan te passen.
Ja, en ben jij nou bij ING trouwens een witte raaf? Zit je in een omgeving van Bitcoin-vijandige elementen? Nee,
zo is het zeker niet. Kijk, ik denk, er is binnen ING, we hebben al jarenlang ook projecten lopen op blockchain, maar ook projecten gericht op crypto-dienstverlening. Het is voor ING al lang een speerpunt van innovatie om hiermee bezig te zijn. Maar goed, een bank is groot. Hè? En kijk, zeker als je naar de grote klantengroep kijkt. Een bank heeft ook een zorgplicht. Hè? Dus een bank zal niet heel snel zomaar zeggen. Jongens, hier, Bitcoin, ga er eens lekker in beleggen. Hè? Want daar moeten we ook zorgplicht zeggen. Is dat wel geschikt voor die klant? Hè? En als je die traditionele maatstaven ernaast legt, dan blijf je er tot nu toe op uitkomen. He, van, goh, ja, het ding is volatiel. De prijsrisico's zijn hoog. Het is lastig om daar om dat aan een brede klantengroep aan te bieden. En te zeggen van, goh, dit past gewoon in jouw portefeuille die eigenlijk een vrij laag risico moet hebben enzovoort. En dit is dan meteen ook het probleem. Hè, want ook nu weer, we hebben het binnen een paar minuten hebben we het over de prijs, over de volatiliteit. En terwijl er zoveel meer kanten aan Bitcoin zitten.
Waar zou je het liever over hebben?
Nou, kijk, ik vind, maar goed, dan heb ik het breder over Bitcoin, maar ook over DeFi, over die non-fungible tokens waar we het net over hadden. Ja. Er gebeurt ontzettend veel in dit veld. Het is ontzettend vernieuwend. Er is heel veel innovatie gaande. Dingen gaan heel snel. Er gaan ook heel veel dingen fout, maar ook dat wil ik niet benadrukken. Hè, in de zin van, want zo'n quoteje wordt ook wel eens opgepikt. Ja, er gaat veel mis, er is veel fraude enzovoort, maar er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd. Ja, natuurlijk wordt er dan ook uitgegleden. Dat hoort erbij. Ik bedoel, het is.
En is het niet zo, want je impliceert een beetje dat banken toch wat meer zouden moeten meedoen aan dat innovatieve spel. Maar moet dat dan niet gewoon beginnen met erkennen dat Bitcoin er is, nut heeft, aangeboden zou moeten worden enzovoort? Dat wil zeggen, moeten banken niet daarin stappen voordat ze mee kunnen doen aan al dat andere moois?
Ja, kijk, misschien een beetje het flauwe antwoord, maar toen ik in 2017 zei, het wordt misschien wel een niche asset, heb ik dus niet gezegd dat het wegging. Hè? Dus ik heb eigenlijk ook toen al was ik wel de mening toegedaan, dit ding is wel een blijvertje. Ja. Hè? Denk dat ik een redelijk open deur in trap als ik zeg van, nou, daar zijn we alleen maar meer van overtuigd geraakt dat het een blijvertje zal zijn. Ik denk wel inderdaad dat banken zijn nog steeds aan het zoeken naar hun rol hierin. En ja, dat natuurlijk het afgelopen half jaar is daarin ook weer anders. Hè? Door de toenemende interesse, de toenemende prijs.
Publiciteit.
De publiciteit erover. Ja. Dus dat maakt dat er door banken ook weer opnieuw naar gekeken wordt. Ja,
ja. Welkom Madelon.
Dankjewel. Ik heb de router ondertussen even gereset.
Dat kan geen kwaad waarschijnlijk.
Kun je een hele korte samenvatting geven van hetgeen jullie zojuist besproken hebben?
Ja, we hebben wat zitten bomen over de Bitcoin, de hoogst van de laatste tijd. Of Teun is daardoor anders over Bitcoin is gaan denken. Hoe dat zit met banken, of die wel genoeg meedoen aan het spel. Dat is ongeveer waar we het over hebben gehad.
Oké, goed om te weten. Ik ben nog wel even benieuwd, Teunis, naar hoe jij kijkt naar de afgelopen trend van het afgelopen jaar. Als we kijken naar het economische gedeelte en dan met name vanuit macro-economisch perspectief. Hè, dat Bitcoin nu ineens zo'n grote rol begint te spelen of dat Bitcoin steeds meer aandacht krijgt, is in mijn optiek natuurlijk met een bepaalde reden. Men is best wel bang voor het verzwakken van de dollar, in mijn optiek dan. En we zien dat er steeds meer aandacht komt voor Bitcoin vanuit het perspectief als zijnde een hedge tegen het systeem of als zijnde een hedge tegen inflatie. Hoe kijk jij hier vanuit economisch perspectief naar?
Ja, voordat ik daarop ga antwoorden, moet ik even mijn dochter binnenlaten. Het spijt me, ik moet heel eventjes. Ja, ik moet er even
dat mag niet.
Ik ben zo terug.
Okay.
Yeah. Goed, je hebt dus je router moeten resetten. Ik dacht even dat je misschien ga je wel een ethernetkabel aansluiten of zoiets. Ja. Dat had makkelijk gekund.
Nee, heel vervelend, Herbert. We hadden bedacht hier een maand te blijven, maar we hebben nu gezegd we gaan ergens anders heen, want we zitten midden in de jungle en het internet is hier gewoon bizar slecht. Soms valt het eruit, we hebben ook wel eens dat de stroom gewoon uitvalt en dan zit je gewoon een uur zonder stroom. Nou goed, dat is gelukkig niet in dit geval. Ja.
Heel grappig voor de podcastluisteraars, Teunis Broosjes, die duikt opeens weer op uit een achtergrond met een of ander flatgebouw en een park.
Uit het ING-gebouw is het volgens mij.
Ja, dat is het ING-hoofdkantoor.
ING-hoofdkantoor, oké.
Nou, waar ik overigens nu exact een jaar alweer niet geweest ben, maar dat volledig terzijde.
Ook dat nog.
Ja,
fijn dat je die achtergrond tenminste hebt.
Madelon vroeg inderdaad van zoals ik het een beetje interpreteer de vraag, de negatieve rente. Het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat mede door de negatieve rente, dat er een zoektocht is naar rendement onder beleggers. Hè? Dus je ziet de aandelenkoersen zijn natuurlijk de afgelopen jaren sterk gestegen en staan sky high eigenlijk. Ja. Obligaties zijn gestegen, dus de rente is naar beneden. Dus dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een instroom op cryptocurrency. Hè? Zeker gezien het feit natuurlijk dat in Amerika er stimuleringschecks zijn uitgeschreven. Er komt natuurlijk weer een volgende ronde aan in Amerika. Ik vind het niet verbazingwekkend dat sommige mensen zeggen, laat ik eens ook een deel van het geld, als ik het kan missen, ook eens in cryptocurrency stoppen. Want op mijn spaarrekening krijg ik niks. En die aandelenmarkten, dat staat ook al ontzettend hoog.
Maar denk je dat het dan puur vanuit de retailbeleggers het geval is? Of dat ook de grote bedrijven vanuit dit perspectief ernaar kijken? Of zouden die een andere reden hebben?
Ik denk dat er zeker bedrijven, institutionele beleggers, wellicht ook bedrijven zullen zijn die zeggen van ik wil een gediversificeerde beleggingsportefeuille. En dat sommige bedrijven zeggen van daar past ook best een stukje cryptocurrency in. Hè, want cryptocurrency is niet gecorreleerd. Het is eigenlijk ook misschien wel een hedge tegen die negatieve rente, tegen inflatie. Dus die neem ik gewoon lekker op. Of ik dat zelf zou aanraden. Ik mag het niet. Maar
we doen het hier niet. Waarschijnlijk. Ja.
Ik snap het wel. Ik snap het wel dat het gebeurt.
Ja, en je zou het ook, zelfs dat je het snapt, zou je vermoedelijk 2,5 jaar geleden niet gezegd hebben in 2018.
Wellicht niet.
Maar toen was het waarschijnlijk ook nog riskanter, want dat hoor je ook, hè, dat het voor bedrijven, dat die markt eigenlijk pas verstandig is om te betreden als de Bitcoin voldoende koers heeft, als die marktkapitalisatie groot genoeg is. Dat speelt ook mee.
Ja, dat ook. Maar sowieso, al is het ding heel erg riskant en misschien is het dat wel niet, hè, maar dat kan een deel van je portefeuille zijn. Dat is, zolang je als belegger, of je nou institutioneel of particulier bent, zolang je maar weet wat je doet en zolang je zegt ik wil een bepaalde risicorendementsmix, en je maakt zelf die afweging, tuurlijk, prima. Wie ben ik om dat tegen te houden?
Ja. Madelon, of ben je alweer bevroren? Ja, Madelon is alweer bevroren. Kan een hindernisrace worden, deze podcast. Dan ga ik even verder met de dingen die ik in mijn hoofd had zitten. Want ik heb heerlijk in de auto vandaag en gisteren onze vorige gesprekken beluisterd. En toen ging het ook over het onderwerp blockchain. Dat vind ik ook wel leuk om eventjes bij de kop te nemen. De stemming was vooral in 2018, de Bitcoin, dat is misschien een leuk voorbeeld, maar de eigenlijke innovatie is toch blockchain. Dus dat gaan we gebruiken als administratie van allerlei andere soorten projecten die misschien belangrijk zijn om goed te regelen. En ik maak die vraag even af, Madelon, ook al ben je nu weer terug. Jullie deden toen allerlei projecten. Mm-hmm. En hoe staat het daarmee? En gaat die blockchain inderdaad het worden? Of moeten we toch terug naar het idee van Bitcoin is misschien wel de voornaamste toepassing van blockchain en blijft dat?
Ik heb het idee dat het beeld een beetje gemengd is. Kijk, ik denk dat voor een aantal terreinen blijkt misschien bij nader inzien blockchain dan weer wat minder geschikt. Dan heb ik het niet per se over projecten van ING specifiek, hè, maar ook gewoon in het algemeen, denk ik, op een aantal terreinen zie je dat men weer wellicht weer terugschakelt toch naar een traditionele infrastructuur. Uh-huh. Dan is niet per se is het allemaal een verloren inspanning geweest, hè, maar dan is in mijn optiek is blockchain wel instrumenteel geweest om een bepaalde innovatie aan te jagen en een bepaalde vooruitgang te brengen waar die blijkbaar nodig was, hè, een bepaalde moderniseringsslag. Ja, op andere terreinen misschien wel. Ja, hoe dat allemaal precies gaat uitpakken, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben zelf wel benieuwd of je wellicht ook bepaalde hybride structuren gaat krijgen. Ja. En niet alleen in betaalgebied, maar ook in DeFi, wat ik ook een ontzettend interessant terrein vind.
Zeker. Maar ben je het mee eens dat je de succesvolle toepassingen van blockchain, afgezien van de cryptocoin zelf, toch met de kaarsje moet zoeken op dit moment?
Het is, ik denk, taaier gebleken dan gedacht om daar inderdaad om daar goede toepassingen voor te vinden. Dat denk ik wel, ja.
Ja. Ja. Ja, waar ik benieuwd naar ben, is, zie jij Bitcoin dan nu ook echt als asset class? Of gaat dat voor jou nog een brug te ver momenteel?
Ja, kijk, ik...
Ja, dan blijven we nog even, nu je toch zit te aarzelen, geef ik je even bedenktijd. Het is wel leuk om op te merken dat... In januari van dit jaar nog een collega van jou, Bob Homan, hoofd ING Investment Office, een stuk publiceerde op de site van ING zelf. Bitcoin Rally, de tulpen money van de 21ste eeuw, vraagteken. En hij riep het nog net niet uit met een uitroepteken, maar vergeleek wel Bitcoin met een casino en al van dat soort dingen. Dus dat klonk heel erg 2017, 2018 in onze oren. En nu heb jij kunnen nadenken wat je wilt gaan zeggen.
Ja, kijk, ik ken dat stuk uiteraard.
Bitcoin niet eens uitroepen tot een beleggingscategorie.
Nee. Kijk, ik denk het stuk, sowieso is het een column. Hè, dus Bob heeft dat... Hij heeft dat heel scherp opgeschreven, hè, in de vorm van een column. En hij heeft daar ook in dat korte bestek wat die column hem bood, erg gefocust op dat beleggingsperspectief. Hè. En ik denk ook wederom in dit verband goed. Het publiek wat hij beoogde is het brede beleggingspubliek van ING. Dat de cryptogemeenschap daarvan zegt van wat zullen we nou beleven? Dat snap ik. Wat de boodschap van die column wat mij betreft was, is ook van beste particuliere, beste klant. Als je eigenlijk niet precies snapt en doorhebt wat Bitcoin is en waar het naartoe gaat, blijf er dan maar van weg.
Ja.
En ik denk dat geen hele rare boodschap is. Hè? En die zou ik ook zomaar zelf kunnen verkondigen, die boodschap. Ja.
Maar is Bitcoin in jouw optiek dan echt een asset class? Of zeg je dan eigenlijk, daar zijn we nog lang niet?
Ja, wat is een asset class? Kijk, ik vind de vraag makkelijker te beantwoorden van is het geld of niet? Hè? Want en daarvan zeg ik eigenlijk van ja, wat mij betreft wel. Hè? En waarom dan? Nou ja, kijk, wat is geld? Ja, geld is iets waar door een bepaalde gemeenschap van mensen waarde aan wordt toegekend. Ja. En in die zin zie ik het verschil tussen Bitcoin en euro's is niet fundamenteel, maar is een nuance. Ja, wat is de nuance? Oké, het is een grote nuance, want wat is de nuance? Dat de groep van mensen die de euro waarde toekent aan de euro is wat groter dan de groep die waarde toekent aan Bitcoin. En de euro is natuurlijk verankerd in instituties. De centrale bank en de wet enzovoort. Dus misschien is die verankering wat fundamenteel is het verkeerde woord, maar wat dieper in de maatschappij. Maar uiteindelijk, geld is omdat we er met z'n allen waarde aan toekennen. Ja, dat is in Bitcoin is er ook een gemeenschap van mensen die daar waarde aan toekent. Dus ik zie daar niet zo'n fundamenteel verschil. Dus ja. Als je dan vervolgens zegt van heeft het waarde? Ja dus. Ik bedoel, het zou ook raar zijn om te zeggen dat niet zo is op dit moment. En alles wat waarde heeft, daar kun je natuurlijk je geld in stoppen. Dat lijkt me ook. Ik bedoel, je kunt ook je geld in een schilderij stoppen. En dat gebeurt ook genoeg natuurlijk. Dus kijk, maar nu klink ik dus weer negatief. Want nu lijkt het van een schilderij, Bitcoin. Zo bedoel ik dat dus ook weer niet. Want... Dat staat voor mij los van De toepassingen die Bitcoin ook heeft. Hè? En ja. Kijk, of Bitcoin nou echt het betaalmiddel is voor de toekomst. Nou, daar kunnen we een hele boom over opzetten. Moeten we misschien ook wel doen dadelijk. Maar ik zie ook echt wel dat in de censorship resistance. Wat is het mooie Nederlandse woord?
Censuurbestendigheid.
Ja, dank u. Dat het feit dat er een aantal landen in de wereld zijn waar de beschikbaarheid van de Bitcoin fantastisch is. Hè, om censuur van de overheid te ontduiken. Om wel toegang te hebben tot een hardere valuta dan de binnenlandse valuta. Die toepassing van Bitcoin, die is er. Die is er vandaag. Die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus dat zie ik ook. Wat ik eerder zei, ik vind het hele innovatie, de energie, de positieve energie die loskomt op dit terrein in termen van innovatie, van nieuwe ideeën, vind ik geweldig. Ik denk dat banken dat nauwgezet moeten volgen, op zijn minst om te kijken welke ideeën zouden we kunnen gebruiken, zouden we zelf kunnen toepassen, op zijn minst. Ja goed, ik heb nu je vraag redelijk omzeild. Is de rest klas? Ja, klopt.
Ik denk dat ik mijn antwoord, ondanks dat je me een beetje omzeild hebt, inmiddels wel heb. Waar ik daarnaast nog benieuwd naar ben. We zien de laatste tijd dat banken best wel een beetje onder druk komen te staan. Hè? We hadden het er net al even kort over. Negatieve rente. Hoe ver kun je gaan? Wanneer wordt die klant daadwerkelijk toch wel een beetje boos? En willen ze daarna ook niet meer een hypotheekproduct of een andere?
Oh. Ja, nou dan moet ik het maar weer overnemen. Terwijl ik een beetje probeer te vertragen om te kijken of dit een kortstondige hiccup is of een hele lange. Ik denk dat... daar heb je Madelon alweer. Goed zo. Hè?
Oh, ik zat nog midden in mijn vraag. Oké, dan gaan we even opnieuw. Ja. Ik ga helemaal opnieuw beginnen. Ja, waar ik benieuwd naar ben, is... We zien de laatste tijd dat er veel... we hadden het er net kort over de negatieve rente. Dat daar veel om te doen is. Hè? Hoe ver kun je gaan totdat je klant gewoon een beetje boos wordt... als het om negatieve rente gaat... en ze misschien wel geen hypotheekproduct of lening meer van je willen afnemen. Hoe kijk je dan naar de komst van de Central Bank Digital Currency, die eigenlijk banken nog meer op scherp zet, omdat je al als bank zijn in een lastig pakket zit, nu die negatieve rente daar is, ben ik wel benieuwd hoe je die Central Bank Digital Currencies voor je ziet.
Ja. Nou ja, het is inderdaad ook een onderwerp wat denk ik voor banken en de financiële sector de komende jaren heel groot en belangrijk gaat worden. Ik vind het ook wel heel interessant om te zien dat natuurlijk die hele discussie rondom Central Bank Digital Currency, CBDC zullen we het maar even noemen. Hè? Ja. Die is ook heel erg ontwikkeld. Hè? Dat is natuurlijk in het begin was het meer dat centrale banken zagen van goh, dat Bitcoin of blockchain, interessante technologie, kunnen we er wat mee? Nou, daar gebeurde verder niet zoveel mee. Maar ja, toen kwam Libra, nu Diem. En toen schoten ze wakker. Eigenlijk van ja, dit kan echt serieus wel eens vleugels gaan krijgen. En daar moeten we misschien een alternatief tegenover zetten. Ja, kijk, hè, voor banken, je kunt het als bedreiging zien. Omdat het kan zijn dat mensen hun betaalrekening te goed gaan omzetten in CBDC te goed.
Ja.
Ik zie het zelf vooral als dat het eigenlijk al bestaande ontwikkelingen zal versnellen. Bestaande ontwikkelingen dat er toenemende concurrentie is voor banken van big tech platforms. Mm-hmm. Van de neobanken die er natuurlijk al zijn. Je ziet dat betalen wordt geïntegreerd in platforms. Je ziet dat grote platforms, dat die financiële diensten, ja, dat zien we toch ook. Aan de ene kant weer versnipperd raken en vervolgens weer integreren in nieuwe vormen op platforms. Dus dat is die omgeving voor banken is heel erg aan het veranderen. Banken zullen daarin mee moeten, willen ze op lange termijn overleven. Mm-hmm. Ja, en CBDC versnelt dat proces nog verder, omdat als een CBDC er komt, ik vermoed dat niet alleen banken... commerciële banken CBDC-diensten kunnen gaan aanbieden aan particulieren, maar dat Wellicht ook niet banken, hè, de elektronisch geldinstellingen, betaalinstellingen. Maar waarom niet ook bedrijven die nu crypto wallets aanbieden? Die zouden ook CBDC wallets kunnen gaan aanbieden. Hè. Voor sommigen zal het vloeken in de kerk zijn, maar voor anderen is het misschien een mooie nieuwe business. Dus het versterkt eigenlijk de concurrentie die banken zullen krijgen. En maakt dus dat banken sneller, digitaler, nog digitaler moeten worden en moeten kijken hoe ze hun klant het beste kunnen bedienen.
Ja, en daarmee zeg je dus eigenlijk wel dat banken in de basis niet meer de concurrentiestrijd aan hoeven te gaan met bijvoorbeeld een centrale bank. Maar dat de bank juist de rol op zich zal nemen om spaar- en betaalverkeer alsnog te kunnen doen. Zodat dat niet rechtstreeks bij de centrale bank hoeft plaats te vinden. Begrijp ik dat goed?
Ik vermoed dat de centrale bank, de ECB en de DNB in Nederland, dat als er zo'n CBDC zou komen, want het is allemaal natuurlijk nog heel vroeg in het proces, maar ik vermoed dat ze niet zelf al die, 300 miljoen mensen in de eurozone een rekening of een wallet willen aanbieden. Omdat ze niet die ervaring hebben en niet de IT-capaciteit om, laat staan een helpdesk de capaciteit om transacties te monitoren, op witwassen, om klanten aan boord te krijgen en te screenen. Die capaciteit hebben centrale banken niet. Dus ik vermoed dat centrale banken naar de private sector kijken en dan in eerste instantie naar banken van, kunnen we het niet doen eigenlijk net zoals we dat met munten en bankbiljetten doen, namelijk dat wij als centrale bank het spul uitgeven en dat het dus een verplichting is die direct bij ons, bij de centrale bank, op de balans staat, maar dat de distributie door jullie, door de private sector gedaan wordt. Ik vermoed dat we die kant op gaan en dat je dus straks in je bankapp naast je commerciële bankrekening wellicht ook je CBDC-rekening kunt managen.
Ja, en daarmee is het argument omtrent banken zijn te log en te groot. Hier zie ik toevallig op Twitter het een en ander voorbij komen. ING is een dinosaurus die zich niet kan aanpassen en op termijn zal verdwijnen. Dat is iets wat jij dus niet beaamt.
Wij proberen toch niet die dinosaurus te zijn. Nee, daar doen we toch heel erg ons best voor. Kijk, ik vermoed... het is een uitdaging voor banken om die digitale omslag te maken. En er zullen zeker banken zijn die daar heel veel moeite mee zullen hebben. Ja. Laat ik zeggen, we doen ons best.
Ja, en een van de ontwikkelingen die ik onlangs via Twitter meekreeg, is dat jullie bezig zijn met een bijzonder project. En dat is dat heeft de volgende naam, als ik het goed zeg, PikeTor. En dat is een project die ING Bank leidt, samen met ABN AMRO, BNP Paribas, Citibank en nog een aantal andere grote banken. En dit gaat met name over het bewaren van digital currencies, digital assets zoals hier worden genoemd. En ik ben toch wel heel erg benieuwd wat hier daadwerkelijk achter zit. Gaat het dan over cryptomunten zoals Bitcoin? Of andere vormen van digitale assets, hoe moet ik dat precies zien?
Ik kan daar dus niet al te veel over zeggen als econoom bij ING. Maar wat ik wel begrepen heb, is dat, en dat is misschien licht teleurstellend, Madelon, dat PikeTor zich eigenlijk richt op digitale assets, niet zozeer cryptocurrencies zoals Bitcoin, maar meer digitale assets die verwijzen naar bestaande securities in de traditionele wereld. Ja. Dus dat het meer op dat vlak zit, op dit moment in ieder geval.
Oké, helder.
Maar dat kijk, het is natuurlijk wel, het is wel een project waarmee wij en andere banken kijken van, wat kunnen we nou met deze cryptotechnologie en in deze crypto space? Ja.
Eigenlijk hetzelfde als de pilots omtrent de blockchain, wordt er nu ook gekeken naar wat kunnen we met alles wat digitaal is. Denk aan de non-fungible tokens, maar denk ook aan het digitaliseren van assets die er nu al zijn. Het digitaliseren van bijvoorbeeld ETF's of iets dergelijks. Vanuit dat perspectief moet ik hem eerder bekijken dan vanuit de cryptovaluta.
Ja, kijk, ik denk, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat dit soort projecten is niet vandaag gestart. Die lopen al een aantal jaar. En natuurlijk zeker een paar jaar geleden, toen die regulering het nog veel, veel strikter was. En het ook als bank veel moeilijker was om je echt in de cryptocurrency omgeving te begeven. En niet onbelangrijk, dus ook de interne beleidslijnen van een bank dat eigenlijk moeilijk maakte. Want ja, die weerspiegelde ook de toezichtsomgeving zoals die toen was. Ja, dat maakte natuurlijk dat projecten die banken ontplooiden in die tijd een beetje aan de veilige kant bleven wat dit betreft. Dus dan liever naar digitale assets kijken. Die niet direct aan de echte cryptocurrency kant zitten, maar die net wat meer aan de traditionele kant zitten. Maar ondertussen kun je wel natuurlijk met die technologie alle ervaring opdoen en kun je kijken wat je ermee kan.
Helder.
Ja, ben je weg, Madelon, of ben je aan het eind van je vraag?
Nee, ik ben niet weg, Herbert. Ik heb gewoon mijn camera even uit. Ik denk dat een stuk handiger is.
Ja. Maar wilde je nog meer vragen stellen of ben je er doorheen?
Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Ik kom een vraag van Patrick van der Meijden tegen op Twitter.
Zag ik ook.
En hij geeft aan dat hij de mening van Teunis al reeds weet over Bitcoin. Maar hij is eigenlijk wel benieuwd naar de mening omtrent ontwikkelingen van de traditionele financiële markten. En dan in het bijzonder bijvoorbeeld de pensioenfondsen. En Patrick vraagt zich dan ook af hoe mensen het beste kunnen sparen. En hij stuurt een linkje mee met een grafiek naar Fred. Dat is de website als het gaat om de money supply, dus de hoeveelheid geldcreatie die er plaatsgevonden heeft. En daar zie je dus vanaf 2020 echt een forse stijging in de geldcreatie. En eigenlijk stelt Patrick dan dus nu de vraag, hoe kan men het beste voor hun pensioen zorgen?
Ja, kijk, dat is natuurlijk een hele goede vraag. In de zin van, dit raakt natuurlijk heel erg aan waar we het eerder over hadden. De negatieve renteomgeving en de vraag van, waar haal je nu nog rendement?
Ja.
Dat is in de traditionele wereld op dit moment, de traditionele financiële wereld op dit moment natuurlijk erg moeilijk. Wat ik er ook een beetje in proef is misschien de onderliggende vrees dat we in de traditionele valuta misschien wel naar hoge inflatie gaan. Hè, ergens de komende jaren. Met het idee van, er is nu zoveel geld bijgedrukt. Dat moet een keer tot inflatie leiden. Ik ben daar zelf niet direct heel bevreesd om. Waarom is dat? Ten eerste omdat als inflatie zou oplopen, dat zou in eerste instantie eigenlijk een goed teken zijn. Hè, omdat dan eindelijk de economie een beetje zou opkrabbelen vanuit de pandemie. Hè? Dus het zou ook weer een teken zijn van wat groei. Hè? Zolang het qua inflatie allemaal een beetje binnen de perken blijft. Mm-hmm. Maar ook, en dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn, dat een deel van het geld wat gedrukt is, heeft wel degelijk voor inflatie gezorgd, maar niet voor consumenteninflatie zoals we die traditioneel meten.
Nee, precies.
Maar meer door inflatie op die aandelenmarkt, op de obligatiemarkt en natuurlijk ook op de huizenmarkt in diverse Europese landen. En eerlijk gezegd maak ik me daar wel zorgen over, omdat uiteindelijk dat ook de ongelijkheid in de maatschappij doet toenemen. Want als jij toevallig al een huis had, dan profiteer jij van die prijsstijgingen. Terwijl als jij huurt, dan heb je pech. En als je al een aandelenportefeuille had 5 jaar geleden, dan dat is ook fijn. En indien niet, jammer. Hè? Dus waar ik me eigenlijk, dat is dus niet helemaal de vraag van Patrick, maar het is wel eigenlijk waar ik me vooral een beetje zorgen om maak, is dat de aanhoudende negatieve renteomgeving die we hebben, en die dus wel degelijk tot inflatie in bepaalde delen van het systeem leidt, los van die consumentenprijsinflatie, dat toch allerlei maatschappelijk misschien minder gewenste effecten heeft.
Ja.
Waar de centrale bank misschien in eerste instantie in de variabelen waar zij naar kijkt, die ze dan niet meteen meeneemt in haar beslissingen.
En om dan antwoord te geven op de vraag hoe bijvoorbeeld beleggen voor pensioenfondsen nog in de toekomst nog mogelijk is, of voor retail investeerders. Wat zou jij daarover zeggen, of is daar niet een eenduidig antwoord op te geven?
Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Kijk, een heel flauw antwoord is, kijk, dat macro-economisch gezien er eigenlijk een overschot aan besparingen is. Er wordt te veel geld opzij gelegd. Er wordt te weinig besteed en dan ook te weinig geïnvesteerd, zeker nu in coronatijd. Dus ja, dan krijg je gewoon een situatie waarin die rente daalt en er dus geen rendement meer te behalen is. Ja, goed, dat is niet een antwoord waar een pensioenfonds of iemand, een zelfstandige die voor zijn eigen pensioen probeert te sparen, heel veel aan heeft. Dat begrijp ik ook. Maar ja, het geeft wel aan, het is heel moeilijk om te sparen of om rendement te krijgen op je besparingen op dit moment. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, de inflatie is ook laag. Dus dat betekent dat je reële rente, dus de nominale rente minus de inflatie, wat eigenlijk de beste vorm is om je rendement te meten.
Is iets minder negatief dan je zou denken.
Is wat minder negatief. Ja, maar ook daar worden we niet heel blij van. Maar ja, de uitkomst is wel, ja, ik begrijp dat mensen dan gaan zoeken naar andere vormen van...
Dat is het precies. En dit is misschien het moment om aan te kondigen, want we moeten langzamerhand ook wel naar een einde toe. Dat we volgende week Bart Mol hier hebben, die pas een hele lange draad had op Twitter. Een lange en interessante draad over hoe en waarom hij spaart in Bitcoin. Omdat alle mogelijkheden om rendement te halen in feite afgestreept kunnen worden. Ja. En het enige wat nog overblijft, als je wilt sparen voor een huis, dan moet je dus ervoor zorgen dat je spaargeld in elk geval minstens zo snel groeit als de prijs van een huis groeit op dit moment. En dan blijft er eigenlijk maar één ding over en dat is Bitcoin. En in die behoefte voorzien de banken dus niet op dit moment.
Dat klopt.
Ja, oké. Maar misschien is het dan wel grappig om te vragen. Die vraag kwam ik op Twitter ook tegen van René Uiterwijk. Toen wij opriepen van wie heeft er nog vragen aan Teunis te stellen. Veel mensen vragen dan dingen die we jou niet moeten voorleggen. Omdat, geen woordvoerder en zo. Maar wat zou nou de beperkende factor zijn voor banken om te komen tot mogelijkheden om te sparen in crypto? Is dat de regelgeving? Of is dat de stemming, de houding van bankiers in het algemeen, laten we zeggen het gemiddelde onder bankiers, dat die nog te negatief is tegenover crypto. Dus conservatisme, zeg maar.
Mm-hmm. Kijk, ik denk, aan een deel van de regelgeving is aan het opklaren, waar we het over hadden. Die vijfde witwasrichtlijn, die is er niet, of die maakt het mogelijk nu om wel diensten aan te bieden.
Misschien moet ik mijn vraag zo stellen, wat is er nodig om het mogelijk te maken voor banken om dit te gaan doen?
Ja, kijk, het is een goede vraag. Ik heb daar, zoals je merkt, ook niet meteen het antwoord op. Ik denk, kijk, het valt niet te ontkennen dat banken conservatieve instellingen zijn. Dus dat banken daar langzaam in bewegen.
Dat moeten ze ook, heb je net gezegd.
Ja.
Sorry?
Dat moeten ze ook zijn.
Precies, dat moeten ze ook zijn. Ja. Maar er zullen banken in beweging komen. Dat denk ik ook. Gezien die toenemende interesse. Maar wat gewoon lastig blijft voor banken is, zolang Bitcoin zo volatiel is als het is, en de toekomst toch onzeker is, is het heel moeilijk om het product aan te bevelen aan klanten. En dan zou je kunnen zeggen, maar je kunt het toch gewoon aanbieden zonder het aan te bevelen.
Dat vind ik een disclaimer erbij, heb ik ook al eens eerder gezegd.
Precies, dat kan.
Misschien niet tegen jou, maar wel hier.
Nee, maar dat zou kunnen. Maar dan blijven banken toch enigszins bevreesd van, ja, oké, ik kan er een sticker op plakken van op eigen risico. Ja. Maar ja, dat is, als het misgaat, is dat dan toch niet hoe het werkt. Dan gaan klanten, en dat is volkomen begrijpelijk, toch zeggen van, ja, maar wacht eens even, je hebt het me wel aangeboden. En waarom heb je me dan dit product aangeboden waar dit gigantische risico aan zat, wat ik eigenlijk helemaal niet goed in de gaten had. Dus het is, je hebt ook een, morele verplichting klinkt wel heel zwaar. Zorgplicht, laten we het maar gewoon noemen.
Ja, zo is het. En, zo heet
en
het ook.
Dat zet wel een rem op het wat banken hier doen. Maar het denken bij banken staat niet stil op dit terrein. Uiteraard niet.
Nee, dus daar wordt as we speak over vergaderd waarschijnlijk.
Het enige De laatste vraag die ik nog heb is de volgende. En dat gaat onder andere over het rapport van Citibank. En een artikel, of eigenlijk een column die jij, Teun, is een jaar of 3 geleden schreef. Jij gaf daarin aan dat je vindt dat Bitcoin waarschijnlijk een niche currency zal blijven. En als we dat leggen naast het rapport van Citibank, waarin zij toch juist stellen dat Bitcoin mogelijk zelfs voor wereldwijde transacties gebruikt kan gaan worden, de internationale handel en dergelijke.
Oeps. Dan is de vraag, misschien kan ik de vraag afmaken, hoe reageer je daar? Citibank heeft als titel Bitcoin at the tipping point of iets dergelijks. Ja. Het kantelpunt tussen aan de ene kant mainstream acceptance en aan de andere kant iets catastrofaals. Ik weet niet meer precies hoe zij dat formuleerden, maar implosie of iets dergelijks.
Ja.
Dus dan is de vraag, hoe gaan banken daarmee om? Hoe zie jij dat zelf? Wordt dat mainstream acceptance of wordt het een implosie?
Ja, dat is lekker, hè? Een keus van 2 uitersten en welke wordt het? Dus dat ga ik dan maar niet proberen. Kijk, hè, ik denk, hè, waar we het eigenlijk ook al eerder een beetje over hadden, hè, er zitten een aantal kanten aan de zaak die nog niet echt zijn opgelost. En eentje is sowieso dat Bitcoin als wereldwijd betaalmiddel, dat zou ook betekenen dat er eigenlijk dus een wereldwijde eenheidsmunt is. Terwijl we zeker in Europa natuurlijk maar al te goed weten dat zelfs met 19 landen één muntunie onderhouden, dat economisch gezien uitdagend is. En dan heb ik het niet.
Ja, maar dan ga ik het even nuanceren. Want daar hadden we het met Wim Boonstra 2 weken geleden ook over. Dat Bitcoin mainstream wordt, dat hoeft niet in te houden dat alle andere valuta verdwijnen. Het kan iets zijn naast nationale valuta dat gewoon een eigen legitieme rol heeft. En dan heb je dat probleem van monetaire wringing tussen landen heb je niet.
Ja, eigenlijk precies wat het rapport van Citibank ook stelt. Hè? Bitcoin zou kunnen fungeren voor de internationale handel naast alle huidige betaalmiddelen.
Ja. Ja, tuurlijk. Dat zou kunnen.
Maar heroverweeg jij dan jouw standpunt van 3 jaar geleden, waarin jij stelt Bitcoin zou een niche valuta blijven? Kijk je daar nog steeds zo naar?
Nou ja, je was misschien net even weg toen we het daarover hadden. Hè? Want ik heb al wel gezegd van ik zou het denk ik vandaag niet meer zo opschrijven. Hè? Toen ook zei, denk de institutionele interesse die er is, die heb ik niet zien aankomen. Hè? Dat had ik toen niet verwacht dat zoals dat vandaag de dag is. Hè? Dat we gewoon een Tesla hebben en een aantal andere bedrijven die daar gewoon groot zijn ingestapt. Dat had ik niet verwacht. Dus in die zin kun je zeggen, is Bitcoin misschien nu al groter hè, dan die niche asset die ik misschien had verwacht. Tegelijkertijd heb ik dat stuk er ook maar eens over op nageslagen. Heb ik daar ook een achterkant op een sigarendoosje berekening gemaakt. Gezegd van, als Bitcoin echt het wereldwijde betaalmiddel zou worden, dan moet die misschien wel $1,7 miljoen waard zijn. Ja. Daar zijn we dan ook nog niet. Hè? Dus misschien een beetje flauw, maar natuurlijk het begrip niche asset is ook maar net wat je daarvan maakt.
Ja.
Maar toegegeven, het is het groeit en het kan een rol pakken in die internationale betaalwereld. Blijf ik me dan wel dan afvragen, wat is dan, stel dat dat gebeurt, hè, wat is dan precies de killer value die Bitcoin toevoegt? Gaat het dan inderdaad om instant transfers? Als je zegt dat
afhankelijkheid van de Verenigde Staten bijvoorbeeld.
Ja, nee, kijk, dat is er bijvoorbeeld één. Dan gaat Bitcoin eens concurreren inderdaad met ook central bank digital currencies. China is dus bezig met zijn eigen project en heeft wellicht internationale aspiraties. Nou, we hadden het in het begin over een aantal centrale banken die daar ook samen al naar gaan kijken. Dus het kan, hè, maar tegelijkertijd denk ik, Bitcoin is dan niet de enige mogelijkheid om dat internationale betalingsverkeer te verbeteren en te verwerken.
Nee, want er zijn verschillende initiatieven, ook op basis van Stellar bijvoorbeeld, of aarzel om te zeggen, maar Ripple ook wel. Dus technieken zijn er volop daarvoor.
Ja. Kijk, maar wat Bitcoin natuurlijk mee heeft, is natuurlijk zijn de netwerkeffecten. Hè? Kijk, Bitcoin is er, het wordt veel gebruikt. Kijk, en ik probeer ook al heel lang probeer ik van WhatsApp af te komen en iedereen over te halen om op Signal te stappen. Ja. Maar ja, dat valt nog niet mee. Hè? En dat is natuurlijk wel iets wat Bitcoin mee heeft. Hè? Het heeft dat grote netwerk. En zeker wat we toch een beetje allemaal verwachten als de komende tijd de institutionele interesse alleen maar toeneemt. En dus eigenlijk de rol van Bitcoin verder verankerd raakt eigenlijk in de financiële wereld. Ja, dan wordt het natuurlijk moeilijker voor alternatieven om ook te groeien. De enige echte rem die daarop zou kunnen staan, zijn natuurlijk uiteindelijk overheden en centrale banken die op een gegeven moment zeggen, maar dit willen we niet, dat tolereren we niet. Ik vind wat dat betreft ook interessant de mening die de ECB een paar weken geleden heeft gegeven over het Europese market in crypto assets voorstel. En waarin de ECB ook heeft gezegd van we vinden alles wel goed en wel. Maar als het gaat over stablecoins, over crypto assets, dan willen wij eigenlijk een veto hebben over of zo'n ding in Europa mag functioneren. Hè? Dus de centrale bank, de ECB, is zich wel terdege bewust dat cryptocurrencies en de Libra en de Diems van deze wereld potentieel een rol kunnen pakken. En daarmee gelden uit het traditionele stelsel kunnen wegtrekken, wat de financiële stabiliteit zou kunnen bedreigen. Dus de ECB zegt wel van wij willen daar wel eventueel voor kunnen gaan liggen als dat nodig is.
Ja. Ja. Ik stel voor dat we het daarbij laten. We hebben anderhalf uur gepraat met hindernissen. Maar dat hield het spannend. Madelon, ik vond eigenlijk de hindernissen van vandaag vond ik minder vervelend dan die van vorige week. Want toen hadden we heel veel hele kleine onderbrekingen en nu gewoon een paar grote. En daar is makkelijker mee om te gaan. Ben je er nog, Madelon?
Ja, ik ben er nog.
Prima, goed zo. jij nog laatste opmerkingen of misschien zelfs nog een vraag?
Nee, ik vond het een mooi einde.
Ja, prachtig. Teunis Broosens, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Volgende week dus Bart Mol, daar hebben we het over gehad.
Ja. Superleuk.
Precies, deel deze podcast op Twitter. Maak reviews op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube.
Ja, en laat ons ook nog even weten als je ook last hebt gehad van het feit dat je Binance niet goed kon gebruiken of dat het niet goed functioneerde, dan zijn we daar wel heel erg benieuwd naar. Dus tag ons even op Twitter, mocht dat het geval zijn.
Goed idee. Nou, dat horen we dan wel. Madelon, ook bedankt.
Jij bedankt, Herbert. Ik zal even zwaaien naar jullie.
Ja, kijk eens aan. Goed zo. Alle luisteraars en kijkers, tot horen en tot ziens volgende week bij de volgende CryptoCast.
Yes.
Dag allemaal.
Dag. Top. Heel erg bedankt.
Madelon, tot de volgende keer. We spreken elkaar.
Okay. Doei.
Hoi.
Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.